الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وخان فيادر مد أسبغاك فن ابن القيم أفرد فرس الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قلت فرتالين دخينن دي خلوفن دس Eerst een voorwaarde, ze geloven wel en hun geloof niet met onrecht mengen. En we hebben al gezien dat onrecht hier ashirk is. Ashirku al-akbar, de grote onrecht. Voor hun is er veiligheid en ze zijn recht geleiden. De metgezellen van de boodschapper Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zeiden: O boodschapper van Allah, ja Rasulallah, wie is er onder ons die zichzelf geen onrecht aandoet? Met een vraagteken achter. Hij antwoordde, een Nabi sallallahu alayhi wa sallam: het is niet wat jullie zeggen. Hebben jullie de vrome dienaar niet horen zeggen? Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya, wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun 'adheem. O mijn zoon, dus Luqman tegen zijn zoon: ken Allah geen deelgenoten toe? Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een ernstige onrecht. Het is een afschuwelijke zaak, het is een verschrikkelijke gebeurtenis. Hoe kan jij Allah subhanahu wa ta'ala deelgenoten toekennen terwijl hij jou heeft geschapen? Hij is jouw maker, hij is jouw creator. Je hoort hem te dienen. De metgezellen hadden dit vers verkeerd begrepen. En dat heb ik ook gezegd eerder, dat wij soms ook dingen verkeerd kunnen begrijpen. En dan moeten we ook de juiste mensen raadplegen. Dus zelfs Sahaba hebben heel veel dingen, af en toe dan, niet iedereen, dingen verkeerd begrepen, maar ze konden altijd op de profeet terugvallen. Zij dachten namelijk dat zichzelf onrecht aandoen ook hier onder valt. Dus zichzelf, jezelf onrecht aandoen, ook hier in dit vers onder valt. We hebben gezegd eerder dat onrecht aandoen, hoeveel soorten zijn dat? Of hoeveel vormen? 3. Onrecht doen ten opzichte van Allah subhanahu wa ta'ala, polytheïsme, ashirk. De medemens onrecht aandoen en jezelf onrecht aandoen. De 3 vormen van adh-dhulm. En dat diegene die zichzelf onrecht aandoet, wat voor onrecht dan ook. Ik zal het even nog een keer herhalen, want als ik er tussendoor stop, dan raak de betekenis even in de war. De metgezellen hadden dit vers verkeerd begrepen. Zij dachten namelijk dat zichzelf onrecht aandoen ook hieronder valt. En dat diegene die zichzelf onrecht aandoen, wat voor onrecht dan ook, geen veiligheid nog leiding zou krijgen. Hij antwoordde, sallallahu alayhi wa sallam, dat het onrecht dat alle veiligheid en leiding teniet doet, een shirk is. Dus Nabi sallallahu alayhi wa sallam had de zaak voor hun verduidelijkt, opgehelderd. Dat de zulm, onrecht in dit vers, een shirk is. Een shirk is polytheïsme. En polytheïsme is Allah subhanahu wa ta'ala deelgenoten of partners toekennen. Dat is wat jouw geloof teniet doet, opheft. Als jij shirk pleegt, dan ben jij geen moslim meer. Dit is inderdaad het enige voldoeninggevend en bevredigende antwoord hierop. Dus de antwoord van Nabi sallallahu alayhi wa sallam is de enige voldoeninggevend en bevredigende antwoord, zegt Ibn al-Qayyim. Want het absolute onrecht, als shirk is, dat wil zeggen het verkeerde God aanbidden. En met een kleine g dan, hè. En de absolute veiligheid in lijden is zich veilig voelen in het huidige leven en in het hiernamaals. Fi dunya wal akhira. Je krijgt veiligheid en lijden hier, maar ook yawm al qiyama. En we hebben ook eerder gezegd, wat is dan de veiligheid yawm al qiyama? Welke veiligheid bedoelen we dan? Ja, paradijs is de eindbestemming. Schade wat? Dat is een bijzondere veiligheid. De schaduw van de troon, heb ik ook in de vorige les uitgelegd, dat is een bijzondere veiligheid. Maar de algemene veiligheid die voor iedere moslim zou gelden, is dat jij geen angst hebt in je hart. Dat jij hoopt op het goede. Dat is dan de veiligheid die jij Yawm al-Qiyamah zal krijgen. Ik zal het even nog een keer herhalen. En de absolute veiligheid in lijden is zich veilig in het huidige leven en in het hiernamaals en naar het rechte pad geleid wordt. Je wordt ook naar het rechte pad. En wat is dan het rechte pad, Yawm al-Qiyamah? Is dat jij mag doorlopen naar al-Jannah. Want we weten, of veel van jullie weten, dat wij Yawm al-Qiyamah allemaal op een zeer dunne, scherpe brug moeten passeren. Die moeten wij Yawm al-Qiyamah passeren. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt: dunner dan een haartje en scherper dan een zwaard. Kun je dit even voorstellen? Ik weet niet wie van jullie een grote voorstellingsvermogen heeft. Een brug is dunner dan je haar, scherper dan je zwaard. En die moeten wij allemaal Yawm al-Qiyamah passeren. En daaronder ligt Jahannam. Dus wie dat veilig passeert, die pad, die weg, die brug veilig passeert, is gered. Dus als je aan de overkant bent, mag jij van geluk spreken. En hij gaat verder, Ibn al-Qayyim zegt: door de absolute shirk, dus de grote shirk, Dhulmul Akbar, te plegen, wordt de absolute veiligheid en lijden beëindigd. Dus de veiligheid en de lijden van Allah subhanahu wa ta'ala beëindigt ook wanneer jij shirk pleegt. Wanneer jij een ander god in plaats van Allah of naast Allah aanneemt. Voor zoveel zijn we hier klaar. We gaan nu naar volgende. Alaykum assalam wa rahmatullah. We gaan naar volgende punt. En dat is dan een hadith die wij vandaag inshallah proberen uit te leggen. Of een deel van. Ik zal hem eerst even in het Arabisch voorlezen. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه البخاري ومسلم. The top van de Sahih. Nu in het Nederlands. Ubadah ibn al-Samit overleverde dat de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam zei: diegene die getuigt dat er geen God is behalve Allah. Met andere woorden, la ilaha illallah. Zonder deelgenoten, in het boek staat partner, zonder deelgenoten aan hem toe te kennen, en dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn dienaar en boodschapper is. En dat Isa, of Jezus alayhi salam, de dienaar van Allah. Hij is niet een god, hij is niet een halve god of een kwart god, nee, of een derde god moet ik wel zeggen. Nee, hij is een dienaar van Allah en zijn boodschapper. Dus wij getuigen, verklaren dat Mohammed, of zowel Mohammed als Isa, alayhim assalam, dienaren en boodschappers van Allah waren. En dat Isa zijn woord is jegens Maryam, staat hier bevel, maar het is meer zijn woord. Kalimatuhu. En een geest afkomstig van hem. Ruhun minhu. In het boek staat ook zijn geest. Isa is niet de geest van Allah, maar het is een geest afkomstig uit hem. Hij heeft hem gemaakt. En dat het paradijs waar is. En de hel ook. Al-jannatu haqqun. Wa-naru haqqun. En de laatste zinnetje die heb ik vervangen. In het boek staat: zal op basis daarvan het paradijs van Allah mogen binnentreden. En ik heb vertaald: zal Allah hem het paradijs binnenbrengen op basis van zijn daden. Dat mag je zeker vervangen. In het Arabisch staat: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. زل الله سبحانه وتعالى هم het paradijs binnenbrengen op basis van zijn daden. En wanneer wij spreken natuurlijk van hem, bedoelen wij inclusief ook haar. Dat wordt natuurlijk in het algemeen gebruikt. Even een korte biografie over Ubadah ibn Samit. Drie regeltjes of vijf. Ubadah ibn Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji Abu al-Walid was een van de naqibs. En de naqibs, dat waren leiders die van Medina naar Mekka kwamen om een verdrag met de Nabi sallallahu alayhi wa sallam te sluiten, zodat hij naar hun, naar Medina, mocht emigreren. En dat heet in het Arabisch een naqib of nuqaba, een meervoud. Was een van de naqibs op de dag van Aqaba. En hij was getuige van de veldslag van Badr. We hebben ook in het verleden gezegd dat de beste sahaba, de eerste vier, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, komen daarna al-Ashar al-Mubasharun, de tien, en daarna komt de groep van de veldslag van Badr. Hij stierf bij Ramla in het jaar 34 na al-Hijra, al-Hijra al-Nabawiyya. Op 72-jarige leeftijd. Er is ook gezegd, er is ook een andere versie. Er is ook gezegd dat hij leefde tot de periode van Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. We gaan nu tot de uitleg van de hadith. De woorden, diegene die getuigt dat er geen God is behalve Allah. Men shahida en la ilaha illallah. Dit hele verklaring slaat op degene die het hardop uitspreekt. Dus je moet la ilaha illallah hard uitspreken. Niet alleen maar in je hart, maar je moet het ook door je tong laten horen. Je moet het uitspreken. Terwijl hij zich de ware essentie en de betekenis ervan realiseert. Het gaat niet alleen maar uitspreken, maar je moet ook zeker de essentie, de waarheid, de inhoud en de betekenis moet je ook weten. Moet je ook realiseren. Het gaat niet maar alleen, ik zeg la ilaha illallah en that's it. Nee, je moet ook, wat dat betekent, de inhoud, moet je dat ook weten. En het boek staat er publiekelijk en privé naar handelen. En ik heb het vervangen door uiterlijk en innerlijk naar handelen. Dat mag je ook vervangen. Al-Zahiri wal-Batin, zeggen we dan in het Arabisch. Je handelt naar la ilaha illallah, de voorschriften van la ilaha illallah. Je handelt ernaar, je doet volgens la ilaha illallah, innerlijk, maar ook uiterlijk. Het is van belang om eerst iets te kennen voordat je het uitspreekt of ernaar handelt. En het is helemaal waar. Voordat je iets uitspreekt, en la ilaha illallah is een getuigenis, is een verklaring. Voordat je het uitspreekt, je moet natuurlijk weten wat dat inhoudt. En voordat je volgens la ilaha illallah moet handelen, moet je ook weten wat die handelingen zijn. Wat dat moet betekenen voor jou. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, weet dus dat er geen God is buiten Allah. Fa'alam. Annahu la ilaha illallah. Dit wil zeggen, eerst kennis nemen. En dat is ook een van de zeven voorwaarden van la ilaha illallah. Al-ilmu. Al-ilmu van la ilaha illallah is zeer belangrijk. Je kan het 100 keer uitspreken, maar als je de betekenis daarvan niet weet, heeft het geen baat. Naam. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook, behalve degenen die van de waarheid getuigen en terwijl zij het bewust weten, illa men shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dus je getuigt van de waarheid, maar je weet ook waarvan je getuigt. Je bent het bewust. Je doet het bewust. Niet zomaar omdat de meerderheid of in je familie of je vrienden dat doen. Nee, dat doe jij zelf. Jij kiest er zelf voor. De geleerden zijn het er unaniem over eens dat het uitspreken van de getuigenis van La ilaha illallah Muhammad Rasulullah zonder de betekenis ervan volledig te realiseren of er ferm in te geloven of erna te handelen en vrij te zijn van polytheïsme en oprechtheid van daden en uitspraken, dus uitspraken van de tong en het hart en de daden van de organen. De organen bedoelen ze hier de uiterlijke daden. Even terug naar het verhaal. Dus de geleerden zijn het unaniem over eens. Al-ijma' noemen we dat in het Arabisch. Dat het uitspreken van de getuigenis van la ilaha illallah zonder de betekenis ervan volledig te realiseren. Dus met andere woorden, je moet de volledige betekenis van la ilaha illallah weten en kennen. En je moet het ook goed realiseren wat dat inhoudt. We hebben in het verleden gezegd en bestudeerd dat la ilaha illallah twee elementen bevat. Het element van een nefi, van ontkenning, en het element van bevestigen of getuigen al-ithbaat. La ilaha, dus ik getuig dat er geen andere goden zijn, behalve, en dan kom je met een volgende element, behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dus dat moet je ook goed realiseren. Of er ferm in te geloven. Je moet ook sterk in geloven. Dat doe je met je hart. Je gaat ervoor voor la ilaha illallah. Of ernaar te handelen. Dus je moet ook volgens la ilaha illallah handelen. En vrij te zijn van polytheïsme. Je handelingen, je uitspraken, je daden, of dat nou innerlijke daden of uiterlijke daden, moeten vrij zijn van shirk. Je moet afstand nemen van shirk. Alles wat tegen la ilaha illallah indruist, moet je afstand van nemen. Een uitspraak, een daad of wat dan ook, is in tegenstrijdigheid met la ilaha illallah, dan moet je afstand van nemen. En oprechtheid van daden en uitspraken. Dus je daden en uitspraken moet je met oprechtheid doen en uitspreken. En schrijf hier tussen twee streepjes, uitspraken van de tong en het hart. Wat zijn de uitspraken van je hart? Onder andere intentie, liefde voor Allah, liefde voor islam, liefde voor Mohammed sallallahu alaihi wasallam, vertrouwen op Allah, al dat soort dingen, hopen op Allah, vrezen Allah, al dat soort dingen zijn je hart, of de uitspraken van de hart, van het hart, of de daden van het hart. En de daden van de organen en van het hart. Dat staat niet in het boek, maar schrijf het even erbij. In het Arabische versie staat het wel. En de daden van het hart en de organen. En wat zijn de daden van de organen, broeder Imad? Precies. Hoe zeggen wij het in het Arabisch? Aywa, al-amalu bil-jawarih. Of al-amalu bil-arkan. Al-amalu bil-jawarih, al-amalu bil-arkan. Ze vertalen het hier met de daden van de organen. Maar ze bedoelen hier meer de uiterlijke daden. Als al die dingen die ik net heb genoemd niet aanwezig zijn, dan is jouw getuigenis, dan is jouw verklaring volkomen nutteloos. Duidelijk, broederen? Als al die dingen niet aanwezig zijn voor jouw getuigenis, dan is je getuigenis of verklaring nutteloos. Nou, je vraag is duidelijk. De broeder vraagt hier, voor hem is shirk, het woordje shirk, polytheïsme duidelijk. Maar wanneer je bijvoorbeeld naar tv kijkt en je ziet een programma over het christendom en wordt een uitspraak gedaan dat er God uit drie delen bestaat of dat Isa, Jezus, een God is, en je kijkt ernaar en je hoort dat, is dat ook shirk? Nou, natuurlijk is het niet shirk. Natuurlijk is dat geen shirk voor jou. Maar voor degene die dat uitspreekt en daarin gelooft, is natuurlijk wel shirk. Maar voor jou niet. Je neemt er gewoon een kennis van een andere religie, meer niet. Ik lees ook dagelijks thuis over verschillende religies en secten binnen de islam. Ben ik dan ook een mushrik? Nee toch? Is het duidelijk? Alhamdulillah. Al-imam al-Qurtubi, rahimahullah, zei, het slechts verbaal uitspreken van de twee getuigenissen is niet genoeg. Dus alleen maar La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah uitspreken, alleen dat is niet genoeg. Omdat het hart van iemand er ook mee gemoeid moet zijn. Het moet met andere woorden uit het diepste van je hart komen. Je moet het met een volledige overgave, oprechtheid, eerlijkheid. Niet zomaar uitspreken La ilaha illallah. Er zijn op dit moment 1 miljard moslims, ietsje meer, ietsje minder, die dagelijks bijna La ilaha illallah uitspreken, maar ze weten niet wat La ilaha illallah inhoudt. Hij spreekt nu La ilaha illallah, maar 5 minuten later doet hij wat die La ilaha illallah verbreekt. Of spreekt hij wat die La ilaha illallah verbreekt. Dus het is niet alleen maar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah uitspreken, nee, maar het moet diep uit je hart komen. En men er vastig in geloven moet. Je moet er ook zeker, sterk en vast in geloven. Dus je spreekt het uit, je weet wat dat inhoudt, je gelooft ook erin. In tegenstelling tot de afwijkende sekten. En die afwijkende sekten, in de Arabische versie, zijn dat de extremisten al-Murji'a. Al-Ghulat al-Murji'a, zeggen we dat in het Arabisch. De extremisten al-Murji'a. Die beweren dat het genoeg is om slechts de twee getuigenissen uit te spreken om iemand als gelovige te kunnen beschouwen. Dus al-Murji'a zeggen dat Fir'aun, de tegenstander van Musa alayhis salam, een gelovige is. Waarom? Want aan het einde van zijn leven wilde hij La ilaha illallah uitspreken, Fir'aun. Maar hij kreeg de kans niet. Al-Murji'a zeggen, hij is een gelovige, want hij wist dat er Allah subhanahu wa ta'ala is en dat er een God bestaat. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dan in de Koran, Amantu billadhi amanat bihi banu Israël. Dat was ik even kwijt. Amantu billadhi amanat bihi banu Israël. Dat zei Fir'aun aan het eind van zijn leven, toen hij nog bijna de laatste adem uitblies. Ja, maar het is nu niet nodig. Nu zie jij het bewijs dat Allah subhanahu wa ta'ala bestaat. Al-Murji'a zeggen hier, zelfs Fir'aun is een mu'min. Nou, hoe kan dat nou? Daarom noemen we dat Ghulatul Murji'a, extremisten Murji'iten. In feite is deze bewering volkomen fout. Dus de bewering van Murji'a is volkomen fout en verdorven zelfs. Niet alleen maar fout, maar ook verdorven. Want als we van dit uitgaan, ja, dan is iedereen die zegt ik geloof in iets, ik geloof in een God, dan is het een gelovige. In feite is deze bewering volkomen fout en verdorven, aangezien het de poorten opent voor schijnheiligheid. Iets wat volstrekt verworpen en verafschuwd wordt. Hij geeft hier een verklaring, een reden, Ibn al-Qayyim of Imam al-Qurtubi, waarom deze bewering van Murji'a fout is. Want als iedereen die alleen maar spreekt van La ilaha illallah, dan wordt hij tot een moslim gerekend, of als een moslim beschouwd, ja, dan is iedere hypocriet, ieder schijnheilige, die spreekt La ilaha illallah en doet alles, maar dan ook echt alles wat Allah verboden heeft, en alles wat tegen de islam indruist, ja, maar ik ben moslim, ik heb La ilaha illallah uitgesproken. Maar hij doet alles, man. Echt alles wat Allah verboden heeft. Wat daartegen indruist. Ja, sorry, ik ben een moslim. Ik heb La ilaha illallah uitgesproken. Dan zeggen wij nee. Want je daden zijn ook bepalend voor ons. Wij kijken naar de daden. Wat jouw intentie is, dat laten we over aan Allah. Alleen hij kan daarin kijken. Wij niet. Doe jij het goede, dan rekenen wij jou tot de goeden. Doe jij het slechte, dan rekenen wij jou tot de slechten. Eind verhaal. Zo simpel is onze geloof eigenlijk, is onze leer. We doen niet moeilijk. Doe jij goed? Prima. Doe jij slecht? Is jouw eigen keuze. Maar niet alleen maar La ilaha illallah uitspreken en alles wat haram is doen of wat tegen de islam is. En dan kom je met de excuus. Ja, ik ben nog steeds moslim, jongens. Ja. Daarnaast duidt deze hadith erop dat het slechts mondeling uiten van de twee getuigenissen niet voldoende is. En dat heb ik natuurlijk eerder uitgelegd. Alleen maar mondeling, verbaal uitspreken is niet genoeg. In het woord getuigen ligt inbegrepen dat iemand moet weten, hè, moet weten, een sterk geloof moet hebben en oprechtheid moet tonen. Dat zijn drie belangrijke elementen, of vier eigenlijk, uitspreken, weten, met andere woorden kennis, je gelooft erin, maar je bent ook oprecht, je gelooft ook echt oprecht erin. Even nog een keer. In het woord getuigen ligt inbegrepen dat iemand moet weten, een sterk geloof moet hebben en oprechtheid moet tonen bij het uitspreken van de twee getuigenissen of getuigen. De twee getuigenissen zijn? Naam. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Dus dat doe jij door vier dingen. Uitspreken, weten, geloven en oprechtheid. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, zei, en ik ga nu tot mijn eigen vertaling, dit is een van de belangrijkste ahadief. Hij bevat, welke hadief bedoelt hij? Die we net hebben voorgelezen, Ubadah ibn Samit. Dus dit is een van de belangrijkste ahadief. Hij bevat veel islamitische geloofskwesties. Want hij noemde La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Isa is geen God, maar een dienaar. Al-Jannatu haq, wa-Naru haq. Dat hij ook een geest van hem is, of uit hem. Wat was het ook? En dat Isa alayhi salam ook het woord van Allah subhanahu wa ta'ala, kalimatuhu. Dus hij bevat veel islamitische geloofskwesties, want de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam noemde in deze hadith hoe ieder ongelovige zijn religie kan verlaten en de islam binnen kan treden. Hoe kan iemand zijn religie verlaten en de islam binnentreden? Precies, shahada en geloven in de zaken die in de hadith worden genoemd. De profeet sallallahu alayhi wa sallam beperkte zijn uitspraak tot de grote verschillen onderling. Isa alayhi salam wordt door de Joden verafschuwd. Hij werd vals beschuldigd, zijn moeder ook. Dat zijn geen verzinsels, dat zijn historische feiten. Ze hebben hem altijd beschouwd als een zoon van ontucht. Wal-iyadu billah. Isa alayhi salam was een pure mens, een goed mens van Allah subhanahu wa ta'ala, zonder enige zonde. Zijn moeder was ook een vrome dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant geloven de christenen helaas, moet ik wel zeggen, dat Isa alayhi salam een zoon van God is, want ook binnen het christendom is onderling verschil. Een groep die zegt hij is zoon van God. De andere groep zegt nee, hij is de God. En weer binnen het christendom, sommigen zeggen Jezus heeft twee naturen. Een goddelijke en een menselijke. De anderen zeggen nee, hij heeft maar één natuur. Alleen maar de goddelijke. Dus ook binnen het christendom is groot meningsverschil over de natuur of de aard van Jezus alayhi salam. Aan de andere kant, daarom zegt hier zijn uitspraak tot de grote verschillen onderling. Dus wie gelooft in Isa alayhi salam, ashhadu an la shahadatu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, en daarna gelijk noemt hij in de hadith dat Isa zijn dienaar en boodschapper. En deze uitspraak is eigenlijk bedoeld voor zowel Joden als Christenen. Want als Joden geloven dat hij zijn dienaar en rasool is, boodschapper, en de Christenen ook, want zij nemen dan afstand van het standpunt dat hij een zoon van ontucht is, en dat de Christenen de afstand nemen dat hij de zoon van God is. Dat zijn eigenlijk twee tegenstrijdige dingen. Als ze allebei daar afstand van nemen en ze geloven dat Isa alayhi salam een dienaar en een boodschapper is, met de uitspraak van shahada, dan ben jij een moslim. Dan geloof je nog in de andere dingen, al-jannah, in het bestaan van al-jannah wa al-naar. Zal Allah subhanahu wa ta'ala jou het paradijs binnenbrengen op basis van zijn eigen daden. Ja, precies. Naam. We gaan even terug naar het boek. De woorden, er is geen God behalve Allah, la ilaha illallah, alleen, zonder partner, zonder deelgenoten, betekenen dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden. Niemand in het bestaan, fil wujud, niemand in het bestaan heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allah subhanahu wa ta'ala. De eigenaar van het bestaan, de maker van het bestaan, hij alleen heeft recht om aanbeden te worden, en met oprechtheid. Dit kan worden gevonden in talrijke versen van Al-Quran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en jullie God is één God, er is geen God dan Hij, de barmhartige, de genadevolle. Naam, in het Arabisch is, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanu ar-Rahim. En de volgende vers, en wij hebben geen enkele boodschapper voor jou gezonden, zonder hem te openbaren, er is geen die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve ik aanbid mij dus. In het Arabisch, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala noemt hier ook een historische feit, dat hij talloze boodschappers en profeten had gestuurd met één boodschap. Fa'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Aanbid Allah subhanahu wa ta'ala. Is er dan een ander God behalve Hij? Dat is de enige waarheid. Al-haqqul wahid. De enige waarheid waar wij moeten ingeloven. Waarvoor de boodschappers zijn gezonden en de boeken zijn geopenbaard. In het Arabisch zeggen we dan ook, inzalul kutubi wa irsalu ar-rusuli. De boeken geopenbaard en de boodschappers gezonder. Alleen voor één feit. Daarom zegt de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nahnu ma'ashara al-anbiya'i, zijn broeders, zegt hij. Wij, groep, profeten meer, zijn broeders. Alleen zijn wij van verschillende moeders. Wat bedoelt hij hier precies? Dat wij maar één boodschap hebben. Aanbid Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu ma'ashar al-anbiya'i ikhwa. We zijn broeders. We hebben maar één boodschap te verkondigen. Alleen de methode en de wetten verschillen van elkaar. Maar de boodschap, het tawhid, het monotheïsme is altijd hetzelfde gebleven vanaf Adam alayhi salam. En de volgende vers. En tot het volk van Aad stuurden wij hun broeder Hud. Hij zei, o mijn volk, aanbid Allah. Jullie hebben geen andere God dan hem. Zullen jullie Allah niet vrezen? In het Arabisch is, wa ila Aadin akhahum Huda. Qala ya qawmi abudu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Aanbid Allah subhanahu wa ta'ala. Is er dan ander God behalve Allah? Het antwoord is nee. Maar we zullen zien dat zij een andere antwoord aan hem gaven. Maar zij antwoordden hem, zeggen, ben je tot ons gekomen, zodat wij alleen Allah zouden aanbidden en zouden verzakken wat onze voorouders aanbaden? Breng ons dan datgene waarmee je ons bedreigd hebt als je waarachtig bent. Subhanallah. Dat is de top van de provocatie. Ze verloochenen hem niet alleen maar. Nee, ze vragen nog ook om de bestraffing die hij hun had beloofd. Hij zei, als jullie niet in Allah geloven, zal hij jullie flink bestraffen. De provocatie is niet, wij geloven niet in jou of in jouw schepper of in jouw heer. Nee, laat dat op ons afkomen waar je mee ons bedreigt. Of wat jij ons had beloofd. Is er nog meer een provocatie dan dit? Nee. Maar we weten bijvoorbeeld dat Allah subhanahu wa ta'ala hun inderdaad had gestraft. En flink ook. En dat was ook niks te vergelijken met de bestraffing van Yawm al-Qiyamah. En het Arabisch, أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. نعم. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt verder, Dat is omdat Allah de waarheid is. En omdat hij, en omdat wat zij naast hem aanroepen, valsheid is. En omdat Allah de allerhoogste, de allergrootste is. In het Arabisch is het, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Allah subhanahu wa ta'ala is de allerhoogste, de allergrootste. En alles wat buiten hem wordt aanbeden is valsheid. En Allah subhanahu wa ta'ala is de waarheid, is de absolute waarheid. Er is geen andere waarheid dan hij. En alles wat naast hem of in plaats van hem wordt aanbeden is puur verderf, is puur valsheid, onwaar. Al deze en nog andere versen verwijzen ernaar dat slechts Allah subhanahu wa ta'ala het recht heeft aanbeden te worden. Alle vormen van aanbidden komen voort uit onderwerping en onderdanigheid van het hart met de liefde en hartstocht waar niemand anders dan Allah, wat niemand anders dan Allah verdient. Allahu Akbar. Alle vormen van aanbidden komen voort uit onderwerping. Je moet het met onderwerping doen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Je geeft je over alleen maar aan hem, aan zijn wil. En verder zegt hij hier, en onderdanigheid. Je bent onderdanig aan Allah subhanahu wa ta'ala. Je bent niet een onderdaan van een staat, of van een president, of van een koning. Nee, je bent een onderdaan in deze wereld van Allah subhanahu wa ta'ala. Niet alleen jij, maar alle mensheid, of ze dat nou willen of niet. Je bent een onderdaan van hem. Maar alleen een gelovige kan een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Zie je het verschil? Iedereen is een onderdaan van Allah, maar alleen maar een gelovige is een dienaar voor hem. Abidun wa abid. Ibadullah, dienaren van Allah. Wa abidullah, dat zijn onderdanen. Iedereen. Vaak wordt het vertaald met slaven, maar het is het niet. Slaaf is meer, is een ander status. En hij zegt hier ook van het hart. Dus je hart moet ook onderworpen zijn. Onderdanig zijn aan Allah subhanahu wa ta'ala. Met een liefde. Je doet het met liefde. Omdat jij Allah subhanahu wa ta'ala bemint. Je houdt van Allah subhanahu wa ta'ala. En hartstocht. Een hartstocht, waarschijnlijk is het nog een stapje verder dan liefde. Je gaat ervoor met je leven. Je gaat ervoor met je hart en ziel. Nou, wat niemand anders dan Allah verdient. Niemand verdient je aanbidden met hartstocht, liefde, onderwerpen en onderdanigheid. Niemand verdient dat, alleen Allah subhanahu wa ta'ala. Iedereen die enige vorm van aanbidden richt op iemand anders dan Allah, schrijft op die manier deelgenoten of partners aan Allah subhanahu wa ta'ala toe. En al zijn daden en uitspraken zijn vergeefs. Dus iedereen, ieder mens, die enige vorm van aanbidding, maakt niet uit wat voor aanbidding dat is. Ayyu ibadatin, het doet er niet toe. Of dat nou van je hart, of van je uitspraken, of van je daden. In ieder geval, elke vorm die jij tot een andere richt, op iemand anders dan Allah. Staat hier, schrijft op die manier deelgenoten aan Allah toe. Het houdt in, impliceert. Zodra jij een aanbidding tot een andere richt, zeg je met andere woorden, ik erken die als een God. Ik erken die als een deelgenoot van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook als je dat niet met woorden zegt, maar met daden, houdt dat in. En al zijn daden en uitspraken zijn vergeefs. Vergeefs wil zeggen nutteloos, vruchteloos, voor niets. Al wat je goed hebt gedaan, betekent niets voor jou. Zal yawm al-qiyama als nutteloos komen, te staan in je weegschaal. Waarom? Omdat jij Allah subhanahu wa ta'ala deelgenoten of partners hebt toegekend. Nou, dan stop ik even hier. Er zijn vragen. Misschien nog even een paar minuten. Alles is duidelijk. Een broeder die vraagt, hij heeft vorige week een programma op tv gezien waar een imam iets uitlegde dat heel veel moslims in hun dagelijkse leven shirk plegen, maar wanneer zij het gebed verrichten en iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in uitspreken of lezen, reciteren, dat zij weer moslims worden. Ik weet het niet of deze uitleg correct is. Want als jij de islam uittreedt, dan moet jij ook op een juiste manier binnentreden. Wat ik wel weet, dat veel moslims inderdaad shirk plegen zonder dat te weten. En dat gooi ik altijd op onwetendheid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in betekent alleen, je richt je tot Allah, alleen u aanbidden wij en alleen bij u vragen wij steun of hulp. En in het Arabisch zeggen wij dan in grammatica, iyyaka na'budu, iyyaka, wordt hier als mef'ul bihi ontleed. En er is een regel in het grammatica, zeggen we dan, taqdimul ma'muli yufidul hasr. Grammatica. En mef'ul bihi kan je het ongeveer vertalen met zelfstandig naamwoord. Wanneer je zegt alleen u, dat wil zeggen alleen u, iyyaka, dus een andere niet, je richt je alleen maar tot Allah subhanahu wa ta'ala. Taqdimul ma'mul yufidul hasr, dus je beperkt je alleen maar, je beperkt je aanbidden alleen maar tot Allah subhanahu wa ta'ala. Taqdimul ma'mul yufidul hasr. En ook bij het tweede gedeelte, wa iyyaka nasta'in, alleen bij u zoeken wij steun en hulp. Dus een moslim die in zijn dagelijkse leven shirk pleegt. Wat voor shirk trouwens? Gravenaanbidders. Ubadu al-Qubori. Wallahi, er zijn sommige geleerden die deze mensen als niet-moslims rekenen. Dus wie een graf aanbidt, is hij geen moslim meer, zeggen zij. Maar er zijn andere geleerden die wat milder zijn. Als hij dat met onwetendheid doet, dan moeten wij hem dat gaan onderrichten, onderwijzen. We moeten die onwetendheid opheffen. We moeten hem kennis brengen. En het is ook niet voor niks dat wij in het Arabisch zeggen, al-ilmu noorun, wal-jahlu aar. Al-ilm is licht, is verlichting. En de onwetendheid is schande. Wal-jahlu aar, het is schande. Sheikh Adnan Ar'our, hoewel veel mensen hier en daar niet met hem eens zijn, maakt niet uit, maar hij heeft een uitspraak, heel mooi, en dat gebruik ik elke keer bij mijn Arabische les. Hij zegt dan, al-jahlu yafdahu sahibahu. Hij zegt, al-jahlu yafdahu sahibahu. Wat wil dat zeggen? De onwetendheid die dat spreekt, of die dat uitspreekt, maakt diegene, of zet diegene voor schut. Je bent bij een groep mensen. Die mensen, die kennen jou niet. Die weten ook niet wat jouw niveau is. Je zwijgt. Je dwingt een bepaalde respect af. Maar zodra je iets zegt wat op onwetendheid duidt, ja, dan zit je jezelf voor schut. Met andere woorden, onwetendheid kan ook een oorzaak zijn of een reden dat die mensen die graven aanbidden. Ik ben ook wat milder wat dat betreft. Ik ben ook niet zo iemand die graag anderen verkettert of tot munafiq verklaart. Ik ben zeer voorzichtig met mijn uitspraken wat individu betreft. Maar wel voor richtlijnen. Wie zegt dat de Koran verdraait, vervalst, verminderd, bijgeschreven is, kafir. Daar volg ik een groep geleerden. Maar wanneer ik met iemand discussieer en hij denkt dat en hij gelooft dat, dan ga ik met hem in discussie. Ik moet die twijfel bij hem wegbrengen. Ik moet die onwetendheid bij hem wegbrengen. Dus bij een individu ben ik zeer voorzichtig. Maar voor het algemeen hanteer ik ook gewoon wie iets zegt is kafir. Snap je het verhaal? In het Arabisch zeggen we dan takfirul mu'ayyan. Dus een individu, een bepaalde mens. En je hebt dan een algemene verkettering of verklaring voor iedereen. Wie iets zegt, man i'taqada anna allaha thalatha kafar. Wie gelooft dat Allah drie is, is kafir. Wie zegt dat sahaba na de profeet kuffar zijn geworden, is bij mij kafir. Maar als iemand dat zegt, dan ga ik met hem in discussie. Dan wil ik weten waarom hij dat denkt. Wat zijn die twijfelachtige zaken die in zijn hoofd afspelen? Is het een beetje duidelijk, broeder Mohammed? Wat zeg je? Ja, een broeder die vraagt hier, is onwetendheid ook een excuus voor jou, Yawm al-Qiyamah? En dat onwetendheid niet als een excuus mag gelden, want je hebt verschillende middelen om kennis op te doen. Maar ja, ik weet het niet, broeder Brahim. Ik ben zeer voorzichtig. Ik ben zeer voorzichtig. Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt, man qala li akhi ya kafir. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا. Wie tegen zijn medebroeder, mede-moslim zegt, ja, kafir, een van hun is kafir. Als hij niet kafir is, dan komt het bij jou terug, dan ben jij kafir. Ik ben echt heel voorzichtig. Ik heb liever dat ik iemand niet tot kafir verklaar, dan dat ik iemand wel tot kafir verklaar. Ik praat hier trouwens over moslims, hè? Die echt binnen de islamitische gemeenschap zijn, binnen de islamitische cirkel. Wat buiten daar is, daar is geen discussie over. Nou, begrijp mij goed, hè? Iemand echt binnen de islam is. Ik heb liever dat ik hem voor moslim verklaar, of voor blijvend moslim verklaar, dan dat ik hem voor kafir verklaar. Allah subhanahu wa ta'ala trouwens zal mij Yawm al-Qiyamah niet vragen waarom ik die persoon niet tot kafir heb verklaard. Maar hij zal me wel vragen waarom ik hem of haar tot kafir heb verklaard, als hij geen kafir is. Ja. Iemand stelt hier een vraag. Dat zij ergens in een boek had gelezen, dat alles wat in je hoofd kruist, dus gedachten, die misschien haram zijn. Dus gedachten die haram zijn in je hoofd. Allah subhanahu wa ta'ala zal die gedachten vergeven, behalve als je ze uitspreekt. Haram gedachten. En je spreekt ze uit. Even één ding voor de duidelijkheid. Allah subhanahu wa ta'ala zal ons niet ter verantwoordelijkheid roepen of berichten voor onze gedachten. Alleen voor onze uitspraken en daden. Dat zal ook geschreven worden in je boek. En Yawm al-Qiyamah zal je boek een getuige voor jou zijn. Voor jou of tegen jou. Dus alles wat in je hoofd kruist of afspeelt, zolang je dat nog niet uitspreekt of in praktijk brengt, is er niks aan de hand. Ja, natuurlijk iedereen is verantwoordelijk voor zijn uitspraken. Alles wat je spreekt of uitspreekt, wordt geschreven. Of dat nou goed is of slecht, maakt niet uit. Alles wordt geschreven. Sorry? Een broer die geeft hier een opmerking, die zegt sommige gedachten die tot zonden worden gerekend. Nou, geef eens ons een voorbeeld. Ja. Maar de vraag was toch alleen maar gedachten over dingen, niet bijvoorbeeld je vermoedt. Laten we een simpel voorbeeld geven. Er wordt iets gestolen. En er is geen directe bewijs dat mevrouw of meneer A dat gedaan heeft. Maar je verdenkt iemand op basis van natte vinger. Niet op basis van bewijs. Dat is een vermoeden die tot slechte wordt gerekend, ja. Want je beschuldigt hier, ook als je het niet uitspreekt, hè. Want je beschuldigt hier iemand van iets wat hij waarschijnlijk niet had gedaan. Maar ze bedoelt hier waarschijnlijk gedachten die in haar hoofd afspelen zonder iemand te beschuldigen. Ojtanibu kathir min adh-dhann, inna ba'd adh-dhanni ithm. Ja. Oké. Tweede vraag. Als de imam begint met het gebed, roept hij vaak: Stou, atadilu, tarasu, hadu bein al manakib, wa la tada'u furujatin lish-shaytan. Dus maak de rijen recht, zodat de satan, shaytan, niet tussen jullie door kan. De mensen gaan dan dicht naast elkaar staan en met hun voeten tegen de anderen aan. Ja dan, ja. Dan kan de shaytan er inderdaad niet langs, maar hij kan wel achter de of onder de benen door. Dus dat begrijp ik niet. Je hebt toch lange kleren, hij kan toch niet tussendoor. Nee joh, nee, dat was even een grapje tussendoor. Wat jij hier noemt inderdaad, en de Nabi sallallahu alayhi wa sallam had ons onderricht, dat we de voeten echt dicht naast elkaar moeten plaatsen, zodat shaitaan geen tussenweg kan vinden. Dat is alles wat wij van de profeet hebben vernomen. Of hij tussen de benen naar voren of naar achter gaat, ja, daar werd ons niets verteld en wordt ook niet van ons gevraagd om daar rekening mee te houden of om dat te beschermen. Maar wel dat wij onze benen aan onze of onze voeten aan onze schouders naast elkaar moeten zetten. Was dat duidelijk? Wat denken jullie? Of heeft u nog meer uitleg nodig? Nou. Je moet niet alles, achter alles een verklaring zoeken. Sommige dingen kunnen wij niet verklaren. Wat zei je? Ja, precies. Ik kom vaak in andere moskeeën en dan bid ik ook gewoon normale salat. En je ziet dat er mensen daar vaak van elkaar een afkeer hebben. Je probeert je voet naast hem te leggen en hij schuift gewoon steeds verder. Nou, ik weet zeker in dit geval speelt daar Shaitan een grote rol. Echt waar, Shaitan speelt daar een grote rol. En hij is trouwens vijand nummer 1. Voor hem moet je uitkijken. Niet voor een ander mens. Een ander mens kan jou niet. En dan? Volgende vraag. In het algemeen, een zuster die stelde een vraag. Dat broeder Suhaib Salam in een van zijn lessen had gezegd. Dat we de uitspraak sallallahu alayhi wa sallam niet moeten verkorten. En dan schrijven met SVT of VZMH. Subhanahu wa ta'ala of vrede zij met hem. Eerlijk gezegd, ik weet het niet in het Nederlands of dat wel of dat niet mag. Maar wat ik wel weet, bijvoorbeeld in het Arabisch mag dat zeker niet door alleen maar het letter As-Sad te schrijven. Sallallahu alayhi wa sallam. En subhanallah, dat schrijft niemand in het Arabisch. Subhanallah of Azza wa Jalla, dat wordt echt helemaal volle woorden geschreven. Maar sommige mensen neigen weer naar om alleen maar het letter As-Sad, die duidt naar sallallahu alayhi wa sallam. In het Nederlands weet ik niet, als hij dat zegt, waarschijnlijk had hij het van zijn vader gehoord, Sheikh Abu Suhaib, is ook mijn sheikh. Als hij dat van zijn vader had genomen en doorverteld, dan neem ik het aan. Maar als dat hij zelf zegt, ja, dan had hij waarschijnlijk ook bewijzen daarvoor waar ik nog geen weet van heb. En ik zie hier een telefoonnummer. Ik heb zijn telefoonnummer, ik heb zijn adres en ik heb zijn e-mailadres ook. Dus ik kan hem ook contacteren als ik wil. Maar ik bedoel, ik zie op dit moment daar geen reden voor. Als hij dat zegt met bewijs of met uitspraken van zijn vader, dan neem ik het aan. Als hij dat zelf zegt, ja, ik weet het niet. Ben ik duidelijk, Abdul-Wahid? Ja. Sorry?
Over onwetendheid en over een grap vragen.
Ja.
Nou, weet ik daar zelf eigenlijk niks van. Over wat, wanneer het dan een shirk is. Of is het grap zelf al een shirk als je daaraan zou denken? Of...
Kijk, de graf, een dode, die kan jou zeker niet helpen. Een dode kan jou absoluut niet helpen. Hij kan niet eens zichzelf helpen. Waarom? Zijn daden zijn afgelopen. Hij krijgt nu alleen maar de rekening gepresenteerd. Wanneer jij denkt of gelooft dat een dode jou wel kan helpen, dan is er een probleem met jouw geloof. Dan geloof je namelijk in iets wat niet waar is. Wat niet klopt. Want niemand kan jou helpen behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Ik kan jou wel helpen in dunya, in dit leven, als ik het kan. Als ik het niet kan, ja, dan houdt het ook voor mij op. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is de absolute, de enige wie jou onvoorwaardelijk kan helpen. En wanneer iemand naar zo'n graf gaat en hij gaat daar, of hij gaat de graf vereren of aanbidden, ja, dan heeft hij een groot probleem. Doet hij dat met onwetendheid, dan moeten we hem onderrichten en onderwijzen. En die twijfelachtige zaken, die duisternis voor zijn ogen, de mist voor zijn ogen, die moeten wij wegtrekken. Zodat hij de heldere weg ziet. Blijft hij volharden op die weg, ja, dan nemen wij afstand van hem. Oh, en een geliefde overledene bedoel je? Nee, dat is geen shirk. Nee. Mijn oma of mijn opa is 1,5 maand geleden overleden en ik denk nog steeds aan hem. Dat betekent niet dat ik shirk pleeg. Mijn hele lieve oma is 15 jaar geleden overleden. Is een echt een schattige oma. Ik denk nog af en toe aan haar. Dat betekent toch niet dat ik shirk pleeg. Nee, je denkt aan een geliefde die jij had en die heb jij... Die ben jij nu kwijtgeraakt. Snap je? Is dat wat je bedoelt? Ja. Nee, ik had eerst niet door wat jij precies wilde zeggen, maar op die manier is het geen shirk. Je oma of je moeder is overleden en je denkt nu af en toe aan haar. En je doet een gebedje voor haar als ze moslim is. Gebedje voor haar, dua, smeekbeet voor Allah. Dan is het geen shirk, nee. Was dat het? بارك الله فيك خير وخان ستوب برودرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك